Tot 11 uur de boeddhistische omroep met De Middenweg. Presentatie Marloes Lazal.
Goedenavond. Vandaag is ons programma gewijd aan de eerder dit jaar in Nieuw-Zeeland overleden architect en kunstenaar Bruno Mertens. Hij is 95 jaar geworden. Mertens behoorde tot de pioniers van het boeddhisme in Nederland. In 1967 was hij een van de oprichters van de Stichting Nederlands Boeddhistisch Centrum, inmiddels omgedoopt tot Stichting Vrienden van het Boeddhisme. Hij was betrokken bij Saddharma, de voorloper van het huidige blad Vorm en Leegte, en gaf meditatieles in de Amsterdamse Kosmos. Maar het bekendst werd hij als stichter van Tiedorp, een leef- en werkgemeenschap op boeddhistische grondslag in het Zeeuwse Haamstede. Dat was in 1974. Na 20 jaar kwam er een einde aan Tiedorp, toen Mertens naar Nieuw-Zeeland verhuisde om daar een soort gelijkcentrum op te zetten. Het komend half uur hoort u herinneringen van mensen die Bruno Mertens goed gekend hebben. Om te beginnen Eduard Bos, die de meditatielessen in de Kosmos volgde en in de beginjaren regelmatig op bezoek ging in Tiedorp.
Vanaf 1968 was ik een regelmatig bezoeker van zowel Paradiso als Fantasio. En Fantasio werd op een gegeven moment na een aantal jaren het meditatiecentrum De Kosmos. En daar kwamen natuurlijk lieden van allerlei pluimage. En er werd ook nog wel behoorlijk gebloot in de recreatieruimte. En er was een Simon Vinkeoog die daar rondliep en die deelde wel zijn pilletje uit. En opeens kwam Bruno daar binnenlopen. Ik zat in het restaurant en ik was nogal getroffen door zijn uitstraling, zijn blik. En ik weet niet meer of ik het hem zelf gevraagd heb, maar ik kwam al gauw achter dat hij meditatielessen gaf in De Kosmos. En nadien was het elke vrijdagavond meditatieles bij Bruno. Dat was het begin.
En had je al eerder belangstelling voor meditatie of voor boeddhisme, of ontstond dat in die periode?
Nou, ik was dus zo rond een jaar of 20 en ik had natuurlijk wel mijn vragen over de zin van het leven. Ik had geen makkelijke jeugd achter de rug. Mijn moeder is vroeg overleden, ik was 14. En het is eigenlijk gekomen ook wel door een bepaalde ervaring via wat drugsgebruik, maar waarvan ik toen al merkte van nou, daar moet ik niet mee doorgaan. En Bruno, die was daar ook heel streng in. Die was daar ook fel op tegen en die zei dat het allemaal waan was. Maar van daaruit is mijn interesse voor meditatie gegroeid. Dus dat er wel een diepere betekenis in het leven is. En dat we niet alleen maar mensen van vlees en bloed zijn, maar dat er dus meer is in het leven. En ik heb daar enorm veel hulp van ondervonden bij Bruno, door middel van die meditatielessen. Op een gegeven moment heeft hij ook bij zijn eigen woning in Bodegraven heeft hij intensieve meditatiecursussen gegeven. En daar heb ik toen ook aan meegedaan. Ik heb daar zo'n 3 weken onafgebroken bij hem gelogeerd met nog een aantal jonge mensen. En dat was een heel strikt programma. Dat was 's ochtends om 6 uur opstaan. We gingen hardlopen. Dan was het een half uur loopmeditatie. En een uur zitmeditatie. En na het ontbijt gingen we allemaal aan het werk. Hij had altijd wel klusjes aan zijn huis. En dan was er 's middags om 2 uur weer meditatie. En dan in de avonduren ook weer. En daarbij had hij ook nog een vaste periode ingelast van 1 dag of 5. En dat gecombineerd met zwemmen ergens in een plas daar in Bodegraven. Het was allemaal heel erg intensief, moet ik zeggen. Maar dat heeft wel wat bij me losgemaakt. Bruno heeft mij geleerd dat de sleutel tot geluk ligt eigenlijk in jezelf. En om dat te bereiken moet je dus vol overgave op die meditatie stortte. En op een gegeven moment merkte ik, vooral na die intensieve periode, dat de vruchten afwierp. Ik voelde me in alle opzichten beter en evenwichtiger. En ja, dat heeft mij ontzettend geholpen.
Heeft Bruno ooit wel verteld van hoe hij zelf bij die meditatie gekomen was?
Hij was toen een jaar of 50 en toen heeft hij een Thaise monnik leren kennen. En die heeft hem de Vipassana meditatie bijgebracht in de Thaise ambassade. Dus Bruno heeft echt een aantal weken, heeft hij mij verteld, heeft hij daar doorgebracht in afzondering. En heeft hij dus onderricht gehad van die Thaise monnik. En sindsdien is zijn hele leven ook veranderd. Hij zei tegen mij, ja, daarvoor was ik een gefrustreerd mens. Ik kon me dat moeilijk voorstellen, want hij maakte kunstwerken met zijn vrouw Suzanne. Ze trokken door Europa met een camper, zelfs tot in Marokko. En ze verkochten goed. Maar pas op zijn 50ste is hij in aanraking gekomen met de meditatie. Wat ik graag nog wel kwijt wil, is dat in zee zwemmen, in de winter ook, van Bruno. En ik zal nooit vergeten, kerstavond 1975, toen was ik speciaal naar Tiedorp gegaan om daar de kerstvakantie door te brengen. Terwijl hij had wat vaste bewoners, die vertrokken dan om de kerst bij hun familie door te brengen. En ik weet nog, het was al pikkendonker, het vroor 4 graden onder nul. En toen zei Bruno, kom op Eduard, pak de fiets, we gaan zwemmen. En wij op de fiets en we doken de zee in. En ik heb nog geholpen zijn broek dicht te knopen, zo verkrampt waren zijn vingers en wij op de fiets terug. En toen in de caravan met 1 kaarsje mediteren. Dat was kerstavond. Geen kerstdiner, geen familie. Wij beiden, dat zal ik nooit vergeten. Dat was zo'n bijzonder moment. De reden waarom Bruno dat is begonnen, dat hij schijnt behoorlijke reumatiek gehad te hebben in zijn jongere jaren. Hij klaagde er altijd over dat hij van zijn moeder zoveel melk moest drinken. En volgens mij was dat funest. Hij was daar fel tegen. En dat schijnt daardoor verdwenen te zijn. Doordat hij ook in de winter in het ijskoude water ging zwemmen. En ja, hij was ook een naturist. Dus je mocht daar gewoon lekker in je blootje rondlopen. Dat gaf ook iets bevrijdends. Het was voor mij ook nieuw. Ik weet niet of dat nou heel erg boeddhistisch is, maar goed, dat terzijde. Maar hij was altijd bezig en op een gegeven moment verscheen er weer een sterrenwacht die hij had gebouwd. En hij had zijn opslagplaats voor alle granen. Het was allemaal wel weer heel geordend binnen het zootje. En wat ik zo waardeerde in hem, dat hij met minimale middelen zo gelukkig kon zijn, want dat straalde hij uit. Dat zag je en dat voelde je.
Een andere deelnemer aan de meditatielessen van Bruno Mertens was Louis Indrasuria von Stralendorf.
In het begin van de jaren 70 kwam ik yoga doen bij Hans Wesseling. En op een avond dacht ik, oh, ga ook eens bij Bruno kijken. Dus na Hans Wesseling was er even een pauze. Hè. Toen kon ik bij Bruno Vipassana gaan doen. En aan het eind van die meditatie, toen kreeg ik allemaal een papiertje. Daarin moest je opschrijven wat liefde voor je betekent. liefde betekent. Dus ik steek mijn vinger op. Dus goed, liefde, wat is dat tussen man en vrouw? Nou ja, tussen man en vrouw, of tussen man en man, of tussen vrouw en vrouw. Nou, meteen mijn spullen gepakt en ik liep weg. Dat was niks voor mij, hè. Ik interpreteer het voorkomen vanuit wat er toen buiten nog leefde. En pas langzamerhand begreep ik eigenlijk wat hij bedoelde. Dus na een maand of zoiets, toen ben ik regelmatig zijn vipassana's gaan doen. Nou, hij schopt je terug. Zoek het zelf maar uit. En dat vind ik het goede van hem. Er zijn veel leraren die vertellen hoe je het moet doen. Terwijl Bruno die zegt, nou, denk zelf maar na. We hadden hetzelfde beroep. Hij was architect geweest. Hè? Dus dat was ook een extra gemeenschappelijke ingang. We hadden het vaak over de architectuur van het mens zijn. Probeer dan ook nieuwe vormen aan te geven, mag ik het zo zeggen. De architectuur van de geest, zoiets. Het nieuw bouwen, het heelal in of zoiets. Hè. Het allesomvattende bouwen.
Ik heb een foto gezien uit het Cosmos archief. En daar zag ik Bruno in monnikskledij. Kan je je dat herinneren?
Volgens mij is het maar heel korte tijd in monnikskledij gelopen. En wat ik dus weet is dat hij zo'n stempel kreeg meteen. Oh, Bruno is monnik. Halve heilige, zoiets. Nou, daar moest je absoluut niets van weten. Hij was gewoon, eigenlijk een gewoon mannetje die in zijn bestel eend kiemen rondbracht in Nederland. Weet je, en zo wilde hij ook gezien worden. Daarnaast had hij die dorp en was hij pas een leraar. Maar dat was bijna een beetje bijzaak. Weet je. Niet dat hij voor schaamde, maar hij liet zich er niet op voorstaan. En dat trok mij zo erg aan. Hè? Net zoals nu dan zijn opvolger Thich Nhat Hanh. Voor mij dan, hè, Bruno's opvolger. Ook eigenlijk een hele simpele man. Of simpel tussen aanhalingstekens. Hè, die eenvoudig blijven en zich niet op een troon laten zetten.
Je zei net dat hij met zijn bestel eend kiemen rondbracht. Maar hoezo kwam dat?
In Tiedorp maakte hij dus kiemen. Ze hadden hele bakken met alle soorten kiemen. En die bracht hij rond in half Nederland, in knetterwinkels heette dat toen in die tijd nog. Hè? Dus de alternatieve biologische winkeltjes. Verdienen er ook niet zoveel aan, maar dat was gewoon zijn hobby. De mensen gezond maken. En daar hebben we het heel vaak over gehad, over gezondheid. De vegetariërs worden in eerste plaats natuurlijk. Hè? Ook om het doden vooral. Hè? En daarmee laat je natuurlijk een heleboel karma op je. Ik was al vegetariër, dus vanaf vlak voor Nederland gekomen. Vanaf 69 ben ik vegetariër geworden. Door een droom die ik had. Waarvan ik later een voorbeeld mocht zien. Zo'n 10 jaar later. Zo'n kippenboerderij. Precies als in mijn droom. Nou, dan wist je dat, is het geld voor de kippen. Dan geldt het ook voor varkens en koeien. Maar ik was toen al vegetariër. Dus voor mij deed het niet veel. Alleen vanaf dat moment heb ik het ook praktisch al mijn klanten aangeraan om vegetariër te worden. Want ben ik overtuigd dat het vlees op zich misschien niet zo beschadigt, maar wel de pijn die dat vlees meeneemt, je lichaam in, dat maakt je ziek.
Tiedorp, wat was je indruk daarvan?
Respect. Ik weet van een vriendin van me, die heb ik weggehaald in As, dat dorpje, weg naar Den Haag, waar hij een tijdje gewoond heeft. Langs de oude A44. En daar had hij een klooster gekraakt, samen met andere mensen, denk ik. Hij had er ook een woonwagen staan. En daar is hij weggepest. Door stuigen eigenlijk. Eigenlijk hetzelfde als laat gebeurd is in die dorp. Ja, toen zag ik dus hoe hij eigenlijk leefde. In dat klooster. Weet je, met zijn volgelingen, mag ik het zo noemen. Maar daarnaast ook met tuig. De meest negatieve mensen, die zaten daar ook. En die joegen mij eigenlijk gewoon weg. En in die dorp was in het begin ook prachtig. En langzamerhand zag je dat ook. Dat gezwel wat steeds sterker werd. Hè? Want ook die negatieve mensen, die kregen steeds meer mensen om zich heen. En het was gezwel binnen in die dorp wat steeds groter werd. En ja, Bruno zegt, ja, zo is het leven. Je hebt de goede mensen. En die mensen ook goed zijn. Niemand is in wezen slecht. Geloof ik ook niet. Maar waar eigenlijk niet meer samen te leven viel. En dat heeft hij te laat ingezien. Of nooit in willen zien misschien. Dus hij heeft zich laten wegjagen. Hij komt eigenlijk op neer. En dat vind ik heel triest hoor.
Jan de Breed woonde een klein jaar in Tiedorp. Waarom heette de leefgemeenschap eigenlijk zo?
Dorp was natuurlijk gewoon een dorp, het Nederlands woord dorp. En Tie, dat was een bepaalde syllabe, die kwam veel voor in allerlei woorden, zoals in Tibet. En dat verwees naar een diepe mystieke entiteit. En dan vooral op geografisch gebied, dus dat waren plaatsen waar spirituele krachten zich verzamelden.
En kun je een beetje beschrijven hoe het daartoe ging?
Ja, het bestond uit een boomgaard en een moestuin hoofdzakelijk. Daar werd dus overdag in gewerkt. Daar werd het geld mee verdiend. En wat we verdienden met de verkoop, dat was niet voldoende om in ons onderhoud te voorzien. Dus het was ook nodig dat mensen de eerste tijd, als je er al heel lang was, dan hoefde dat op een gegeven moment niet meer, maar het eerste jaar of zo moest je betalen voor je aanwezigheid daar. Iets van 15 gulden per dag. En er was ook verder allerlei werk te doen aan bijvoorbeeld reparatiewerkzaamheden aan de woonwagens waar de mensen woonden. En 's ochtends en 's avonds werd er gemediteerd. En dat werd gedaan in een grote tent die er stond. En 's ochtends moest je ook voor het mediteren, na het wassen, moest je hardlopen. Het leven was heel primitief in die dorp. Dus er was geen elektriciteit en geen waterleiding aangelegd. En wassen moest je bij de waterput. En verlichting 's avonds die werd geleverd door kaarsen en door olielampen.
En jij bent daar op een gegeven moment gaan wonen. Maar wat was nou het aantrekkelijke daarvan om in die gemeenschap te gaan wonen?
Nou, het was heel apart en ik was een beetje uitgekeken, zal ik maar zeggen, op het gewone leven. Dus ik wilde iets bijzonders. En ik wilde boeddhistische meditatie doen, iedere dag. Daarin begeleid worden ook. In je eentje is het moeilijk op te brengen om iedere dag te mediteren. Maar in zo'n gemeenschap, gaat dat vanzelf.
En hoe was hij dan als meditatieleraar?
Ja, ik moet eerlijk zeggen dat dat misschien een beetje tegenviel. Hij was er vaak niet. En hij zei nooit zo heel veel als hij er was voorafgaand aan die meditatiebijeenkomsten. Tijdens meditatie sliep hij vaak, had ik de indruk. Maar ja, ik vond dat eigenlijk niet zo erg, want hij heeft die meditatie daar ingesteld. En de instructie was in feite heel eenvoudig. Je moest gewoon je ademhaling volgen en ondertussen elke gedachte die opkwam gewoon observeren en laten gaan.
Op een gegeven moment ging het niet zo goed meer in Tiedorp en heeft Bruno maar besloten om naar Nieuw-Zeeland te gaan.
Ik heb dus gehoord dat hij problemen met drugs kreeg. Er kwamen steeds meer drugsrunners in Renesse. En die drugsrunners die spraken dus ook de bewoners van Tiedorp aan als die boodschappen deden. Er waren wel wat labiele mensen tussen. En die werden dan aan de drugs gebracht. Eigenlijk is dat de belangrijkste reden geweest, denk ik, dat hij Tiedorp opgeheven heeft en naar Nieuw-Zeeland is vertrokken. Omdat hij kon dat niet voorkomen dat die mensen dus aan de drugs raakten door die drugsrunners. Kijk, er was wel een in principe een streng regime, maar het was niet zo dat het nou heel erg autoritair eraan toe ging of zo in Tiedorp. Zo was Bruno niet, dat hij de echte baas speelde of zo. Het was geen sekteleider die dus sterk de wind eronder had of zo.
Als jij nou achteraf op die periode terugkijkt, denk je dan dat dat een belangrijke periode of een leerzame periode in je leven geweest is?
Ja, ik denk het wel dat het leerzaam is geweest. Maar ik kan niet zeggen dat het me nou op een pad heeft gebracht wat erg vruchtbaar was of zo. Maar ik denk wel dat ik daardoor los ben komen te staan van de geordende maatschappij. Daar voelde ik me niet meer een integraal onderdeel van. Dus in die zin is het een belangrijke periode geweest dat ik dat heel sterk ben gaan relativeren, het belang daarvan.
Thank you.
Op zijn 80ste richtte Bruno Mertens in Nieuw-Zeeland opnieuw een boeddhistisch centrum op, waar mensen op tijdelijke basis eten en onderdak konden krijgen in ruil voor werk. Hetty Valk behoorde tot de regelmatige bezoekers.
Op een heuvel staat een huisje, helemaal wit, met een hele mooie ronde gotische ingang. Bruno had dat zelf getekend en laten maken. En de tuin stond vol met bloemen, bloemen, bloemen. Later is er een sauna gemaakt door de woevers. Er is een woeversysteem, dat is over de hele wereld bekend. Work willing people on organic farms. En Bruno heeft heel veel aandacht besteed aan het geestelijk welzijn van de woevers. Daar deed hij dus een beroep op. We gaan nu ook mediteren. Hij had ook een heel groot Boeddha-beeld aan de ingang, de oprijlaan van zijn estate. Werkelijk, erg mooi.
Die gemeenschap in Nieuw-Zeeland, waren daar vaste bewoners, behalve Bruno?
Er waren geen vaste bewoners, maar er was heel veel aanloop.
En hij was ook architect en kunstenaar, hè? Heb je daar iets van meegekregen?
Ja, hij had over de 200 schilderijen in die grote witte ruimte uitgestald. En het was heerlijk om dat zo verschillende werk, ook met de prachtige schilderijen van zijn vrouw, te zien. Mensenkoppen, heel, heel sprekend. Niemand tekent een kat zoals Bruno hem tekent, hè. En hij hield ze allemaal thuis. Ik heb schilderijen gered van de schimmel. Want ik kwam een keer en toen was er wateroverlast geweest in zijn woning. Maar hij ging er eigenlijk een beetje mee om van, nou ja, het is allemans goed. Bekijk het maar. Dat was niet zo heilig. Dus die kant heeft Bruno ook. Zoveel kanten. Het was een mannetjesputter.
Rob Jansen leerde Bruno Mertens kennen in diverse boeddhistische organisaties en was ook getuige van andere pogingen om in het Westen boeddhistische leefgemeenschappen op te zetten.
Hij was lid van het bestuur van de Stichting Vriend van Boeddhisme. Hij was alleen niet zo vaak aanwezig. Hij had natuurlijk die dorp destijds al. En hij was nou niet zo geïnteresseerd, zei hij altijd, in bestuurlijke zaken. Maar als het een beetje punten waren die wat principieel waren, bijvoorbeeld, dan meldde hij zich altijd. Hij droeg ook het tijdschrift van een goed hart toe, Sadharma. Daar was hij een voorstander van. En ik geloof ook dat hij die cover heeft ontworpen. Ja, ik heb hem leren kennen als een buitengewoon vriendelijke man. Wel wat excentriek natuurlijk. En hij had veel van zijn ideeën opgedaan in Zwitserland, dat heeft hij mij zelf verteld. Daar heeft hij ook bij allerlei natuurbewegingen gezeten en ik geloof dat hij zich daar ook wel erg thuis heeft gevoeld in Zwitserland. Maar hij had natuurlijk wat merkwaardige ideeën hier en daar wel, bijvoorbeeld over dat woordje ti en zo, dat is taalkundig, heb ik dat nooit begrepen wat hij daar in zag. En natuurlijk ook dat zwemmen in zee en dat iedere dag tot diep in de winter, dat vond iedereen natuurlijk wel een beetje merkwaardig, maar men respecteerde het van hem.
En dat idee van een gemeenschap op boeddhistische grondslag, was dat in die tijd een veel bediscussieerd idee? Of?
Ja, er waren wel meer pogingen daartoe. In Utrecht heb je die zogenaamde Hamtoren ooit gehad. En daar waren ook mensen meer van Tibetaanse richting die dat helemaal hebben opgebouwd en oude toren opnieuw bewoonbaar hebben gemaakt en erg veel geld in hebben gestoken. En die wilden daar dan zo'n gemeenschap beginnen. Een tijdje gaat dat goed, maar dan valt dat weer uit elkaar. Er zat altijd, dat had Bruno ook, het idee achter zo'n beetje dat we moeten een andere gemeenschap krijgen. De maatschappij moet veranderen en we moeten kernen maken van waaruit een andere gedachte kan ingang vinden in de maatschappij, waardoor die totaal veranderd wordt. Dat heeft Sangharakshita bijvoorbeeld in Engeland heeft dat ook gehad. De Friends of the Western Buddhist Order zijn ook altijd zo georganiseerd geweest in gemeenschappen die bij elkaar woonden. En dat heeft het daar lang uitgehouden, maar ik hoor van bepaalde kanten dat dat langzamerhand toch ook gaat ophouden in Engeland. Een van de redenen was ook wel dat de mensen die een uitkering hadden, die raakten die kwijt de laatste tijd. En dan was het heel moeilijk om in de gemeenschap nog te blijven leven, want veel geld verdienen deden ze niet. En ik heb het in Duitsland ook wel meegemaakt, in de Eremitrea Mandala. Daar waren ook mensen die zo zeiden van laten we een gemeenschap gaan vormen. Alleen Lama Govinda, die was er nooit zo erg voor. Die had in Amerika wel experimenten meegemaakt van samenwonen en allerlei groeperingen. En die zag dat dat toch op den duur altijd misliep. Dus hij waarschuwde ons daar wel voor. Maar er waren inderdaad toch veel van mijn soortgenoten daar die vonden dat we dat moesten doen. Ze zijn ooit in Italië begonnen, bijvoorbeeld een keer in Umbrië. Een lid van de AMM heeft daar een huis gekocht met een groot stuk grond erbij. En dat was de bedoeling dat we daar een soort meditatiecentrum zouden maken, waar we allemaal naar genoegen konden verblijven en wonen. Die man die heeft daar erg veel geld in gestoken, hij was zelf zeer rijk. Maar de bouw en zo, dat liep allemaal in het honderd. Het dak stortte in en de Italiaanse arbeiders die waren onbetrouwbaar. Er werd niet gewerkt als hij er niet was en hij was altijd in Duitsland. Dat ging allemaal moeizaam en dat is dus ook totaal in elkaar gestort, dit project. Alleen degenen die het wel kunnen eigenlijk, dat zijn vaak de Tibetanen. De Tibetaanse monniken die hebben een bepaalde instelling, misschien hebben die ook brengen die uit hun eigen cultuur iets mee, waardoor ze makkelijker die gemeenschappen kunnen stichten. In Frankrijk zijn er een aantal heel bloeiende gemeenschappen, in Italië ook. Dat zijn mooie kloosters en daar draait alles perfect in een hele goede regelmaat. Die kunnen dat wel, geloof ik, maar Europeanen zie ik het nog niet zo doen. Eigenlijk waarschuwde de Boeddha voor de gemeenschap, in zekere zin. Je kunt beter zeggen dat hij de mensen aanspoorde zich uit de gemeenschap terug te trekken, dan dat hij een ideale gemeenschap wilde creëren. Het ging hem niet om wereldverbetering. En dus het enige wat je kon doen als lekenaanhanger, dat was je fatsoenlijk gedragen en ethische leefregels navolgen. Boeddha had het ook niet begrepen op kloosters. Hij zei dat het vroeger beter was toen ze nog individueel rondtrokken. En ze leefden alleen samen in de regentijd. En dat was voornamelijk om niet door het land te vertrekken, om geen beesten te doden bij het lopen door de akkers en zo. Dan moesten ze altijd de monniken bij elkaar blijven. Daartoe waren ze min of meer gedwongen. Maar de gemeenschap veranderen bijvoorbeeld, daar is nooit een enkele passage voor te vinden, vind ik. Integendeel van de wereld deugt niet, probeer je eraan te onttrekken. Dat is toch eigenlijk wat ik zie altijd de hoofdboodschap geweest. Maar in latere tijden is dat wel veranderd. Het boeddhisme heeft een socialer gezicht gekregen. Uiteraard onder invloed van allerlei factoren, misschien zelfs van het christendom en van de problemen die ze kregen toen ze zich moesten aanpassen aan diverse andere volkeren. Toen Tibet en China bijvoorbeeld, waar een hele andere mentaliteit heerste, waar men veel socialer was dan in India, waar dat kastensysteem heel erg streng was. Dat heeft hij trouwens in zijn orde opgeheven. Het kastensysteem bestond niet. Men kon zich nooit beroepen op een kaste. De Sangha was eigenlijk de ideale gemeenschap. Als je een ideale gemeenschap wilde hebben, dan moest je lid worden van de Sangha.
En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Die werd samengesteld door Fred Gales. Presentatie Marloes Lazaal en eindredactie Ton Maas. Techniek Rob Gerritsen. Volgende week zaterdag in de Zevende Hemel. Een nieuwe aflevering van onze serie Bij Nader Inzien, waarbij Han de Wit vooroordelen over het boeddhisme te lijf gaat. De viering van Rohatsu en de vraag aan wie boeddhisten eigenlijk offeren. Dat alles aanstaande zaterdag om 3:00 in de Zevende Hemel op Radio 5. Graag tot dan.